Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims, bij het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht, die ons vandaag opnieuw naar het bisdom Brugge heeft gebracht. We staan ondertussen in een stad die een grote betekenis heeft voor de Vlaamse geschiedenis. Menig Vlaams hart zal ongetwijfeld zich kunnen verheugen in deze aflevering, omwille van het feit dat de streek waar wij terechtgekomen zijn ten diepste getekend is door de Guldensporenslag. In 1302 heeft die plaatsgevonden natuurlijk. En dan heb ik het uiteraard over Kortrijk. Wij gaan opnieuw de fiets ter hand nemen en gaan van het station van Kortrijk doorheen de binnenstad fietsen, we bezoeken heel veel plaatsen en zullen daarna, eens we Kortrijk zowat in kaart hebben kunnen brengen op die manier, langsheen het water richting Heulen fietsen en keren van daaruit dan terug richting Bissegem. Dat alles ligt nog voor ons zowat een 33 kilometer. We nemen u graag mee op deze nieuwe pelgrimstocht van Pelgrim in Eigen Land. En zo, dierbare medepelgrims voor vandaag, luisteraars van Radio Maria, we zijn ondertussen aangekomen in een stad die onlosmakelijk verbonden is met de Vlaamse geschiedenis, Kortrijk. Het is namelijk hier dat de Guldensporenslag plaatsvond in 1302. Nu, de Guldensporenslag, velen van u zullen weten waarover ik het heb, zij het uit een lang vervlogen geschiedenisles, zij het misschien uit een wat recentere kennis die u heeft opgedaan. Maar het is goed om die geschiedenis even op te frissen, alvorens wij vandaag aan onze tocht zullen beginnen. De pelgrimstocht vandaag gaat opnieuw per fiets. Die heb ik ondertussen hier bij mij staan. En er ligt ongeveer een 33 kilometer voor ons, die ons doorheen Kortrijk zal brengen, langs een tiental plaatsen ongeveer. En van daaruit gaan wij verder en verkennen zo een beetje de omgeving van het Kortrijkse. Nu, om de geschiedenis van deze streek en vooral de belangrijke gebeurtenis die hier heeft plaatsgevonden te kunnen traceren, ja, dan moeten wij terug naar 11 juli 1302. Want toen heeft een Vlaams leger, dat grotendeels bestond uit ambachtslieden en boeren, het hier opgenomen tegen een compleet Frans ridderleger. Een slag die de geschiedenisboeken is ingegaan als de Guldensporenslag. En dat is ook de reden waarom 11 juli de feestdag is, de officiële feestdag van Vlaanderen. Hoe kwam het nu dat de Vlamingen hier zo hard hebben gestreden? Wel, het graafschap Vlaanderen dat kreeg in 1278 een nieuwe graaf, een nieuwe leider, Gwijde van Dampierre. Deze graaf verzette zich tegen de expansiepolitiek van Frankrijk en probeerde eigenlijk steeds meer grip te krijgen op het binnenlandse stadsbestuur. Vlaanderen was bekend omwille van de wolhandel en in deze tijd dus economisch gezien sterk afhankelijk van Engeland. Toch had het nog een feodale band met Frankrijk. En toen Frankrijk en Engeland in oorlog kwamen met elkaar, koos graaf Gwijde van Dampierre de kant van Engeland en liet hij daarbij uiteraard de Franse koning Philips de Vierde weten dat hij hem niet langer als leenheer erkende. Dat was in 1297, nadat de Engelsen gedreigd hadden om de wolstapel te verplaatsen van Brugge naar Dordrecht. Zowat 2 jaar nadat de graaf het verbond met Engeland had gesloten, kwam Vlaanderen geïsoleerd te staan. Engeland en Frankrijk sloten in 1299 een vredesverdrag, het Verdrag van Montreuil. En zeer kort daarna werd Vlaanderen door de troepen van koning Philips IV van Frankrijk bezet. Graaf Gwijde van Dampierre gaf zich hierop samen met zijn zonen over aan de Fransen en het graafschap Vlaanderen werd in zijn geheel bij het Franse kroondomein gevoegd. Op 17 mei 1302 trok de Franse edelman Jacques de Châtillon met een troepenmacht Brugge binnen. Hij was door koning Philips IV tot gouverneur van Vlaanderen aangesteld. In reactie op zijn komst verliet een groot aantal Bruggelingen de stad. De opstandelingen verenigden zich en voerden in de nacht van 18 mei een verrassingsaanval uit op de stad. Ze verplichten de soldaten Schild en de Vriend, Schild en Vriend te zeggen. Maar de Fransen die struikelden natuurlijk over het woord Schild. De opstandelingen wisten zo wie ze moesten doden. Gouverneur Jacques de Châtillon wist ternauwernood te ontkomen. En dat waren natuurlijk de Brugse metten. En zo startten de Vlamingen een bevrijdingsoffensief. Veel van de troepen kwamen dan in juli samen hier in Kortrijk. De Franse koning die voelde zich in zijn eer aangetast en maakte zich ernstig zorgen over de onlusten. En daarom stuurde hij een heus ridderleger naar Vlaanderen, geleid door Robert II van Artesië. En op 8 juli 1302 sloeg deze zijn kamp op bij de Pottelberg bij Kortrijk. 2 dagen lang bestormden de Fransen hierna de stad. Tevergeefs. Duidelijk werd toen dat een treffen in het open veld onvermijdelijk was. Op 11 juli rukte het Franse leger daarom naar het gebied ten oosten van de stad Kortrijk, achter de Groeningenbeek, waar zich het Vlaamse kamp bevond. Het Vlaamse leger bestond uit ongeveer 8000 man, hoofdzakelijk bestaande uit boeren en ambachtslieden, allen te voet en gewapend met pieken, hellebaarden en de goedendag, een typisch Vlaams wapen, bestaande uit een dikke knots met een stalen punt. De Vlamingen stelden zich op in een halve maan. In het midden bevonden zich bewoners van het Brugse Vrije, rechts Bruggelingen onder leiding van Willem van Guyck de Jongere en links inwoners van het oostelijk deel van Vlaanderen onder leiding van Gwijde van Namen. Daarnaast was er een reservekorps van de Zeeuwse edelman Jan II van Runnes, aanvoerder van de Vlaamse troepen. In de middag begonnen de boogschutters met hun inleidende beschietingen. Voorafgegaan door lichte infanterie, rukte hierna het ongeveer 2000 man sterke Franse ridderleger op. In 3 groepen. De linkergroep viel als eerste aan. Deze aanval werd opgevangen door een muur van in de grond gestoken pieken en Vlamingen die toesloegen met hun goedendag. Dit opvallende wapen werd vooral bekend door de Gulden Sporenslag, waarbij hij dan ook zeer succesvol werd ingezet. De Vlamingen die wisten de aanval van deze linkerflank succesvol af te slaan en ook de aanval van de rechtervleugel werd door de Vlamingen gepareerd. Hierna rukte het centrum van het Franse leger op. De Fransen leken hier aanvankelijk door te breken. Maar vooral door tussenkomst van Jan III van Rennes werd ook deze aanval uiteindelijk afgeslagen. De Vlamingen namen geen gevangenen. Vrijwel alle ridders kwamen om, inclusief Robert II van Artesië. Op het slagveld verzamelden de Vlamingen hierna ongeveer 500 gulden riddersporen. De gulden sporenslag dankt daaraan zijn naam. De sporen werden opgehangen in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Kortrijk. En daar gaan we zo meteen ook nog langs. Bij Philips de Vierde kwam deze nederlaag hard aan. De koning had hierna meer moeite om een leger bijeen te krijgen dat de Vlamingen tot de orde kon roepen. Uiteindelijk slaagde hij hier toch in en in 1305 werden de Vlamingen zo alsnog gedwongen akkoord te gaan met een vredesverdrag. Dit verdrag van Athis-sur-Orge maakte een einde aan de Vlaamse vrijheidsstrijd tegen Frankrijk. Naast een rente van 200.000 pond moesten de Vlamingen herstelbetalingen ter hoogte van 400.000 pond aan Frankrijk voldoen. Het Frans sprekende deel van Vlaanderen werd verder officieel door de Franse koning ingelijfd. En voor veel Vlamingen staat deze gulden sporenslag natuurlijk symbool voor de Vlaamse emancipatiestrijd. Vanaf het eind van de 19e eeuw worden in Vlaanderen op verschillende plaatsen 11 juli-vieringen gehouden. En dan in 1973 wordt de dag ook uitgeroepen tot Feestdag van Vlaanderen. Jawel, we staan hier in het midden van echte Vlaamse geschiedenis. Het zal menig Vlaamse harten doen ontbranden in deze pelgrimstocht. Wij gaan natuurlijk die geschiedenis tegenkomen onderweg. Maar bezoeken de stad, waaronder enkele kerken, en zullen in het bijzonder halt houden bij het leven van een zalige die hier heeft gewoond en heeft geleefd.
Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw.
En nadat we even door de Kortrijkse binnenstad zijn gefietst en al heel wat moois hebben mogen zien, eigenlijk onderweg zijn we ondertussen aangekomen bij het Onze Lieve Vrouw Hospitaal. Een bijzondere plaats, want het hospitaal werd gesticht in 1211, wat het ook een van de oudste ziekenhuizen van België maakt. En nog twee gotische bogen die hier zichtbaar zijn, herinneren aan die tijd. Toen het werd gebouwd, bevond het zich net buiten de stadsmuren en diende het als gasthuis voor voorbijgangers. Vanaf 1454 bevond het hospitaal zich dankzij de nieuwe omwalling binnen de stadsmuren van Kortrijk. Eeuwenlang zouden de zusters Augustinessen hier armen en zieken verzorgen. Onderdak, verpleging en geneeskundige zorg waren volledig gratis. De stad betaalde de dokters en de chirurgijns. Een monumentale poort uit 1658 brengt ons vandaag op de stemmige binnenkoer en in de Boeddhastraat kunnen we de gevel van de barokke kloosterkerk nog zien. Wij gaan even aanbellen bij de zusters Augustinessen, want uit vorige reacties op pelgrimstochten die reeds voorbij gaan, weten we dat hier een luisteraar van Radio Maria en ook van Pelgrim in Eigen Land woont en die gaan we vandaag verrassen.
In me, Holy Spirit, that my thoughts may be holy. Act in me, Holy Spirit, that my work may be holy. Draw my heart Holy Spirit, that I love what is holy. Strengthen me, Holy Spirit, to defend what is holy. Guard me, guard me, guard me now, Holy Spirit, that I always may be holy. Amen. Breathe in me, Holy Spirit, that my thoughts may be holy. Act in me, Holy Spirit, that my work may be holy. Draw my heart, Holy Spirit, that I love.
Zodoende staan we dus bij het oude Onze Lieve Vrouw Hospitaal en het klooster van de zusters Augustinessen, die vele eeuwen lang op deze plaats vele zieken, vele armen hebben verzorgd. Arme en zieke mensen verzorgen was de kern van hun apostolaat. In het begin ontfermden zowel mannen als vrouwen zich in het armenhospitaal over passanten, want het ziekenhuis lag dus buiten de stadsmuren. En als de stadspoorten dicht waren, dan kreeg het hospitaal heel wat mensen over de vloer. Ze leefden van giften. En pas later zouden een aantal vrouwen zich in een kloosterorde verenigen, die Margaretha van Constantinopel begiftigde, zoals men dat toen noemde. Eigenlijk was ze de feitelijke stichter. Het allereerste ziekenhuis in de stad Kortrijk. Nu goed, we moeten ons daar geen ziekenhuis bij voorstellen zoals we het vandaag zouden kennen. Er was één zaal voor de mannen, één voor de vrouwen, één dokter en één chirurg. Ziekenverzorgen is altijd de hoofdbekommernis geweest van de zusters en uiteindelijk zou het OCMW van Kortrijk kost en inwoon schenken en mee bepalen hoeveel zusters de congregatie mocht tellen. En dat aantal was berekend volgens het aantal ziekenhuisbedden,
Daarom bleef de groep van de zusters Augustinessen in Kortrijk vrij beperkt, maximum 37 zusters. Gedurende vele jaren, zelfs wanneer bepaalde zusters niet langer meer actief waren in het ziekenhuis, natuurlijk is dat na een tijdje wat verdwenen, zijn ze meer een communiteit geworden waar ze vooral ook vrijwilligerswerk deden. Ze deden gewoon stille voort, zoals men dat zegt, in West-Vlaanderen. Wij hadden het genoegen om zuster Dominique die dag te verrassen. De reden waarom we in het bijzonder bij haar zijn gaan aankloppen is dus omwille van het feit dat we wisten dat zij een luisteraarster was van Radio Maria en daarom was het de ideale gelegenheid om elkaar eens in levende lijven te leren kennen. En ja, beste luisteraars, ik heb het daarnet al gezegd toen ik hier buiten het klooster van de zusters Augustinessen stond, dat er in het klooster iemand woont die vaak naar Radio Maria luistert. En zeker ook naar Pelgrim in eigen land. En ondertussen heb ik het grote plezier om met zuster Dominique hier aan tafel te zitten. Zuster Dominique, dank u wel voor de tijd u wil nemen. Wil u zichzelf kort even voorstellen aan onze luisteraars, alstublieft?
Ik ben zuster Dominique, Augustines van het Ons Lieve Vrouw Hospitaal Kortrijk. Onze congregatie bestaat van de 13e eeuw. Het is altijd ziekenverzorging, ziekenverpleging geweest. Ik ben hier heel gelukkig. Ik heb hier veel kunnen doen voor de arme, zieke mensen. Voor het ogenblik ben ik gepensioneerd, of niet gepensioneerd, want wij waren niet onder sociaal statuut. Wij werken gratis voor de OCME, gratis voor de mensen. Ik ben hier binnengekomen in het jaar 1958... Ik had gestudeerd voor verpleegkundige in Leuven om zeker te zijn dat ik niet meer moest studeren als ik binnen was. En na mijn studies ben ik dan binnengekomen hier. En dan, na een paar jaar moest ik dus door 3 jaar naar de sociale school Ipsok in Kortrijk. Ik vond het niet zo leuk omdat ik wel weer voor de patiënten zorgde. Maar langs de andere kant zag ik de mensen langs verschillende kanten. Dus de zieke mens, maar ook zijn psychologische probleem. Ik heb dus veel taken verzorgd in het ziekenhuis. Ik zal het voornaamste zeggen van de laatste jaren. Ik was zeer gevoelig voor mensen die stervend waren. En ik heb heel veel mensen ondersteund, beluisterd, meegegaan in een stervensproces. En de familie was er al zeer dankbaar voor, want jaren zijn die teruggekomen uit dankbaarheid. Ik was zeer open met die mensen en zij waren ook open met mij. Daar heb ik heel veel, ik kan zeggen, deugd aan beleefd. Omdat ik vond dat dat klikte en dat die mensen rustig kwamen. Dan heb ik nog, ik heb hier ook de verantwoordelijkheid voor de financiële en administratieve taken. Dus ik werk nog iedere dag op de computer. En ik word maar 90 jaar.
Wel, zuster Dominique, ik moet u toch wel even onderbreken. Ik kan bijna uw leeftijd niet geloven. Bijna 90 jaar.
Ik ben van 1933.
Het is werkelijk fenomenaal, de luisteraars mogen dat weten. Zuster Dominique die heeft de gewoonte om na iedere pelgrimstocht die ze heeft meegevolgd een klein berichtje naar ons te sturen. Dus het is eigenlijk fenomenaal dat u op uw gezegende leeftijd toch ook wel uw weg weet met de computer, hè?
Ja, dus van hier tot hier is het 100% goed. Maar van hier tot daar is het wel wat... Stoofhout, zeggen ze dan.
Vindt u het moeilijk om dat af te geven? Dat u merkt dat u zelf soms geconfronteerd wordt met ziekte?
Nee, ik trek goed mijn plan. Ik leef dag na dag. Ik heb een rolstoel. Als ik hem nodig heb, dan neem ik hem. En als het gaat zonder, neem ik mijn stok.
Ja, en deze keer gaat het zonder, hè? Dat hebben we gezien. Maar u wou iets vertellen over uw band met Radio Maria. Hoe is dat verlopen?
Eerlijk gezegd, in het begin, ik ga niet zeggen, ik was tegen Radio Maria. Maar ik vond zo'n beetje zeberige, zoetige en veel programma's. Dat ik zei, van waar komt dat zo? Dat was niet voor mij. Ik was ook in de charismatische verdieping. Daar heb ik ook heel veel de geest mogen ontvangen. En meedelen in de groep. En ik was daar ook heel, heel blij om. Maar Radio Maria kwam zo'n tijd dat ik moest rusten. Dat ik niet op kon in mijn bed. En ik zeg, kan ik je luisteren naar Radio Maria? Eucharistieviering, ik heb hier Eucharistieviering, dus daar moet ik niet naar luisteren. Maar wel de paternoster om, het is nu om 6:30. Natuurlijk een roetje, dat vind ik ook altijd goed. En dan Belgram in eigen land, dat heeft mij zo geboeid dat ik niet kan laten van dat te volgen. Dat is eigenlijk een formidabel programma, op geschiedkundig, op religieus vlak en ook alles wat er gebeurt, zo de anekdote erbij. Dat vind ik nu een programma dat ik kan missen.
De luisteraars kunnen het niet zien, maar ik ben een beetje aan het blozen. Maar vooral, ja, ik ben gewoon heel blij dat we in deze tocht even bij u konden langskomen hier in het klooster. Met hoeveel zusters zijn jullie momenteel nog in de gemeenschap?
We zijn nu nog met 6 zusters. En als ik binnenkwam, waren we 37. Maar er zijn de laatste jaren heel veel jonge zusters gestorven. En dat is wel heel erg zo. Ik ben de oudste en de jongste wordt er 80.
Ja, hoe gaat u daarmee om met het feit dat u op een bepaald moment uw leven hebt willen geven aan God en aan de armen? Hè? En dat u nu merkt, niet alleen hier, maar op vele, vele plaatsen, dat het een beetje aan het verdwijnen is. Wat is volgens u de oorzaak en wat doet het met u?
Ja, er is een seculiere wereld tegenwoordig en de mensen, oh ja, God, wat is God voor hen? Ja, er zijn ook geen praktijken niet meer, de zondag is er geen mis. Maximum 18 mensen naar buiten uitkomen nog. Maar voor mij persoonlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik neem dag na dag en iedere dag voel ik mij echt nog gebonden met de Heer. En ik spreek ook met de Heer, ja. Het evangelie van vanmorgen, het luisteren van Maria en het uitvoeren, ja. Allee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt een genadekind. Omdat ik zo echt onder de dag kan terugkeren op de evangelie van een dag. En dat doet mij echt veel deugd.
U draagt rond de hals een zilverkleurige ketting met een zilverkleurig kruis en de Heilige Geest, hè, en het symbool, de duif. Is dat eigen aan de zusters Augustinessen? Of is die duif een toevoeging van uzelf?
Ons kruisje is voor onze congregatie. Maar er zijn nog zusters, Augustinessen in Aarlbeke, die hebben hetzelfde kruisje. Dat is het Vaticaans Concilie. Dus als we dan in Burg mochten gaan, veranderd. En dat de Heilige Geest was van de charismatische religie.
Ja, u zegt zelf dat de Heilige Geest is voor u heel belangrijk. Kunt u daar iets over vertellen, wat u zelf heeft ervaren in uw leven en waarom het belangrijk is om regelmatig tot de Heilige Geest te bidden?
Zelfs ook op gewone momenten, niet alleen als ik het nodig heb, maar ik moet eerlijk zeggen, ik voel me echt gedragen door de Geest. Ja, en daarin heb ik echt steun en zelfs, moet eerlijk zeggen, met al mijn pijn en al mijn onhebbelijkheden, weet ik toch dat ik iedere dag met die Geest bezield word.
Ja, ja, dat is mooi, hè? Het is ook een mooie plaats hier met zo'n rijke geschiedenis. Die zorg voor de armen en voor de zieken. Waarom heeft u dat van jongs af aan eigenlijk altijd aangesproken?
Ik heb dat meegekregen van thuis uit. Ons moeder en ons vader, wij waren gewone werkmensen. En ons vader en ons moeder deden, het was nog geen wetelijk kruis, deden de verzorging van hun buren. Verbanden en alles. En ook als ze niet meer gestorven waren, gingen ze die gaan afleggen. Een kleine anekdote. Er was een buurvrouw die gestorven was. En ze gingen die gaan afleggen. En ze kwam wakker en ze zei, ik ben al niet dood.
Werkelijk?
Werkelijk gebeurd. En wij moesten thuis niks doen, maar we moesten wel ieder week bij oude, arme mensen thuis aan huis. En als moeder ging kijken wat goed was.
Ja, de strenge blik van moeder om het werk te controleren. We kunnen er ons iets bij voorstellen. Nu, als we het hebben over overlijden en sterven. U vertelde mij dat er een hele bijzondere persoon zijn lichaam hier ook heeft gelegen, hè? Maar dat u een bijzondere foto hebt dat ook te maken heeft met het afleggen van het lichaam eigenlijk.
Ja, inderdaad. Dus ik heb die foto gekregen. Goh, ik weet niet meer van wie, maar ik heb die opgeslagen op de computer. En dat is dus... Hij werd ontgraven en hij moest onderzocht worden. En er was een dokter van hier die verantwoordelijk was voor de autopsies, plus iemand van het personeel, een mannelijke personeel. En ik heb die foto genomen en ik heb die foto gekregen van een kleinkind van die dokter.
Ja, want het gaat hier natuurlijk over broeder Isidore de Loor, die hier niet zo heel ver vandaan gestorven is. Het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild. Het is misschien een beetje een vraag die wat persoonlijk is, maar ik ga ze toch stellen. Hoe kijkt u naar de overgang tussen dit leven en het eeuwige leven?
Voor mij is leven en sterven één gegeven. Dus verder leven in een andere situatie, kan me dat zeggen.
Zijn er bijzonderheden in de loop van uw zusterleven die u bijblijven voor altijd? Bepaalde anekdotes die u kan vertellen?
Ik moet eerlijk zijn, ik heb altijd veel gehad aan de gemeenschap. En dat is voor mij wel goed geweest. Er is zoveel. Ik heb altijd opgezien naar de oudere zusters. Die zeiden niet veel, die werkten en die baden. Die waren een voorbeeld voor mij. Op elk moment van het gebed stond ik met bewondering naar die zusters te kijken. In het begin, maar nu ook altijd, zolang dat ze leefden. En dat waren eigenlijk echt mensen die niet veel zegden. Maar ze straalden eigenlijk echt het geluk uit. En ze waren zeer spiritueel ook op hetgeen dat ze soms zegden over Bijbel of over vragen, levensvragen bijvoorbeeld. Ja, ze waren ook altijd bezig met zoeken. Ze waren precies op een zoektocht, maar ze zagen er altijd heel stralend uit. Ja.
Ik vind dat een mooi beeld om mee te eindigen. Laten we allemaal stralende mensen zijn, hè? Omdat, ja, ik zie het ook aan u, de vreugde van Christus woont in ons en ik denk dat het ook belangrijk is om het te tonen. Volgt u een beetje de actualiteit rond de paus bijvoorbeeld? Is dat ook iets wat u volgt?
Ja, ik volg altijd Vaticaan. En op internet kijk ik ook altijd naar alles wat de paus doet.
U vindt het toch belangrijk om verbonden te blijven met de Heilige Vader?
Zeker.
Wel, zuster Dominique, wij zijn verheugd dat we u toch even hebben mogen groeten. We gaan langzamerhand onze fiets terug opspringen om onze tocht in Kortrijk en omgeving verder te zetten. Als u nog één boodschap zou mogen geven aan de luisteraars van Radio Maria, wat zou u dan willen doorgeven?
Ik vind dat Radio Maria soms verrijkend is. Het is ook soms ontspannend, maar ja, ook op het gebied van historie en al zo'n ding heb je veel dingen geleerd, meegemaakt. En als ze dan een keer in die stad geweest zijn, dan zei ik, tja, dat had ik niet gezien. Maar nu hoor ik dat. En ik leef daar een stukje van. En op godsdienstig vlak vind ik de Eucharistieviering zeer mooi. Als ik eventueel, ja, ik luister niet zoveel omdat we hier een Eucharistieviering hebben. Maar het rozenroetje is ook altijd heel goed. En ja, Pelgrim in eigen land heeft mij eigenlijk een stuk, ja, veroverd. En ik heb mij een vraag gesteld. Radio Vaticaan, dat is ook een kevin. Zou dat diezelfde kevin zijn? Ik heb dat al gedacht.
Dat klopt eigenlijk wel, ja. Ik heb het geluk om dat al 10 jaar te mogen doen, om de paus te volgen, ja.
Maar uw stem klinkt een klein beetje anders dan verder in Nederland. Maar toch heb ik het gevonden.
Zuster Dominique, ik dank u voor uw mooie en vriendelijke woorden die we zeker voor iedereen ook bij Radio Maria zullen meenemen. Wij zijn heel dankbaar dat we een stukje uw leven zo mogen delen. En dan hoop ik dat u zeker ook voor ons blijft bidden, want wij zullen dat zeker ook voor u doen.
Dat doe ik iedere dag.
Dank u wel, zuster. En nog een hele fijne dag, hè?
Dank u wel, Kevin.
Zo, dierbare luisteraars, we gaan terug de fiets op en we laten het klooster van de zusters Augustinessen even achter ons en gaan richting de Broeltorens.
En nadat we het klooster van de Augustinessen en zuster Dominique tot ziens hebben gezegd, zijn we aan de Broeltorens aangekomen. Een beeld dat zeker gekend is voor de Kortrijk Zanen. Deze iconische Broeltorens zijn de enige overblijfselen van de oudste vestingen van Kortrijk. De zuidelijke Spijtorre werd in 1385 gebouwd om de scheepvaart op de Leie te controleren en maakte ook deel uit van de versterkte omheining van het grafelijk kasteel. De noordelijke Ingelburgtorre uit 1415 diende dan als wapenopslagplaats en was dus ook uitgerust met kanonnen. Beide torens zijn opgetrokken uit zand en kalksteen. De Broelbrug dateert oorspronkelijk uit 1385. Ze werd verschillende keren vernield en telkens opnieuw opgebouwd. En de torens en de brug die vormen zo samen een unieke, sfeervolle site vlak bij het hart van de stad. Deze plaats die won trouwens ook nog de prijs voor de publieke ruimte in 2019. En als men hier staat en geniet van het uitzicht, dan kan men dat ook zeker begrijpen. We gaan hier niet al te lang halt houden. We gaan van hieruit naar de Onze Lieve Vrouwkerk. En dat is de plaats waar de fameuze gulden sporen die door de Vlamingen werden gevonden op het slagveld van de Gulden Sporenslag, werden opgehangen. Dat is onze volgende halt.
Nadat we hebben genoten van het prachtige zicht op de Broeltorens, was het de tijd om de Broelbrug, die de beide torens verbindt en deel uitmaakt als het ware van de oude omwalling van de stad, over te steken. En zo richting de Onze Lieve Vrouwkerk te gaan in Kortrijk.
Van deze vroeg gotische kapittelkerk zijn de oudste delen, de westgevel, het middenschip en de dwarsbeuk, daterend uit het midden van de 13e eeuw. Het oorspronkelijke koor werd na 1300 vervangen door een nieuw met kooromgang en zijkapellen. Omwille van vernielingen na de slag van West-Rozebeke is de kerk na 1382 grotendeels heropgebouwd. Andere verbouwingen gebeurden in de 16e en de 17e eeuw en na de Tweede Wereldoorlog. Het interieur is een rijke barokstijl, uitgevoerd in de 17e eeuw na de beeldenstorm. De naoorlogse glasramen zijn voornamelijk van de hand van Michiel Martens. Een echte topstuk dat u hier kan bekijken is het doek De Kruisoprichting van niemand minder dan Antoon van Dijk. We vinden hier trouwens ook een reliquie van het heilig haar, die vroeger jaarlijks in een processie werd meegedragen. En vooraan ligt de gravenkapel, gebouwd door Lodewijk van Malen in 1370 en bedoeld als mausoleum. In de nissen werden schilderijen geplaatst van de vroegere heersers over het graafschap Vlaanderen. Zo leiden ze ons als het ware in, alvorens wij de Onze Lieve Vrouwkerk zelf zullen binnengaan.
En zo staan we aan de ingang van deze eeuwenoude Onze Lieve Vrouwenkerk, die wij een volgende keer gaan bezoeken. We treffen er niet alleen de prachtige kunstwerken, maar ook de versmelting tussen het oude en het nieuwe, onder andere door de tentoonstelling die ook gehouden wordt in de kerk over de Gulden Sporenslag en de prachtige wijze hoe de Kortrijkse musea dat hebben aangepakt in de Gravenkapel. Daar hoort u een volgende keer meer over. We gaan nog verder naar de Sint Maartenskerk, waar we ook verschillende kunstwerken zullen bewonderen en het leven van de heilige Martinus van Tours beter zullen leren kennen. Het prachtige Pegijnhof van Kortrijk zullen we ook nog samen verkennen, als ook het Bagaardshof. En wat dat is, dat hoort u zeker in een van de volgende afleveringen. Ook gaan we nog op bezoek bij de Passionisten van Kortrijk en van daaruit richting Heulen en Bissegem. Dat ligt nog allemaal voor ons. Ik dank u van ganser harte dat u vandaag met ons bent meegegaan en dan hoop ik dat we elkaar een volgende keer opnieuw op de fiets mogen treffen voor het volgende deel van onze pelgrimstocht doorheen Kortrijk en omstreken. Graag tot een volgende keer.